Dit is de boeddhistische omroep met reflecties, een wekelijks magazine op zaterdagavond. Vandaag is onze uitzending geheel gewijd aan de Borobudur en het boeddhisme in Indonesië. Op 3 en 4 juni werd bij de Borobudur op Java in Indonesië de Hari Waisak, de dag van de verlichting van de Boeddha, gevierd. Duizenden Indonesische boeddhisten namen eraan deel. Het boeddhisme floreerde in Indonesië tussen de 7e en de 15e eeuw. Op Java en Sumatra werden toen talrijke tempels en stupa's gebouwd, waaronder de Borobudur, het grootste boeddhistische bouwwerk ter wereld. Na de komst van de islam verdween het boeddhisme uit Indonesië. De eerste tekenen van een herleving begonnen in de jaren 30 van de vorige eeuw, toen een monnik uit Sri Lanka, Narada Mahathera, een bodhiboom plantte bij de Borobudur en lezingen hield voor de voornamelijk Chinese gemeenschap in Indonesië. Na de onafhankelijkheid begon een ware revival door de inspanningen van Te Boan An, oftewel Jinarakita, die in 1954 als eerste Indonesiër sinds 500 jaar werd ingewijd als monnik in Burma. Hij richtte een groot aantal tempels en kloosters op en begon ook met de traditie om elk jaar de Hari Waisak, de dag van de verlichting, te vieren bij de Borobudur. Op het ogenblik is ongeveer 1% van de bevolking van het land boeddhistisch. Dat betekent zo'n 1,8 miljoen mensen. Alle richtingen zijn in Indonesië vertegenwoordigd. Mahayana, Theravada, Vajrayana, Zen, Nichiren en lokale scholen zoals de Tridharma, Buddhayana en Kasogatan. In deze uitzending besteden we aandacht aan de Borobudur door middel van interviews met kunsthistorica Marijke Klokke, historicus Peter Klein en een dagboekfragment van schrijver Jan-Jacob Slauerhof. Maar eerst een Lagu Buddhis, een boeddhistisch lied in het Bahasa over de Hari Waisak.
Thank you.
Dat was Malam Suci Waisak, afkomstig van de website van de Sangha Theravada Indonesia. In 1927 bezocht de Nederlandse schrijver Slauerhof de Borobudur. In zijn dagboek noteerde hij de volgende door Mart van der Buske voorgelezen beschrijving van dit monument.
Na een collegiaal bezoek, een bridge party, een nacht in een vies hotel, een tocht in een hete trein, soms ja vlak langs zee gaand, rijdend aan de rand van de branding, na een wachten in een hete, zwoele stad, een gespannen autotocht, een rit door een lange Chinezenstraat en eindeloos herhaalde dessa's, eindelijk om de bocht van de weg opgezwaaid. De Borobudur, niet groots, maar vertrouwelijk donker, in den vallende avond. Een gebeeldhouwde heuvel. Dadelijk wenden wij ons af en naar het hotel aan den voet, dat vervuld is, niet van de komst van de nieuwe Boeddha, nee, van het aanstaande bezoek van de bisschop van Londen. In avondschemer dwaal ik door de wallen, gangen, gaanderijen. Het leven van Boeddha trekt voorbij in eindeloze reliefs. De boze geesten grijnzen in het donker. De Boeddha's blijven even vaal verheven als bij dag. De tempel ligt in een wijde kom, waarvan vulkanen in zonsondergang de verre randen zijn, en waarin rijstvelden, dessa's, bossen, heuvels, akkers ruim plaatsvinden en oplossen. Alleen, telkens weer, zie ik in den grote, verre, in vakken verdeelde spiegel van de sawa's die bij het dorp Lemontan liggen. Zo effen, zo regelmatig verdeeld in vakken door dunne dammen, die op de hoeken telkens een slanke palmboom dragen. Zo lijkt het een liggend raam, in lode voegen gevat, een bloem spruitend op elk raamkluis. Welk een schoon gevangenisraam. Hoe geheimzinnig duisteren de Boeddha's in de stupa's op het plateau dat de zeven gaanderijen dekt. Ze zitten al geheel in donker. Alleen een vage glans vloeit van hun hoofd en knieën soms. Enkele stupa's zijn leeg en toch gesloten. En een Boeddha kan niet door de kleine vierkante openingen ontvlieden die tussen de even grote steenblokjes openstaan. Een mozaïek van leegte en substantie in gelijke afmetingen. Is deze Boeddha in de grond verdwenen? Of is het goud van zijn gestalte vloeibaar geworden en zegerend in de schoot van een knielende bedelmonnik gevloden? Geheimzinniger nog is de enorme stupa die de tempel bekroont en afsluit. Deze is gans toegemetseld en geen vond ervan den toegang. Maar hoeveel eeuwen duurde het voordat een ontraadseld manuscript de weg wees naar de schat- en grafkamer in de kern van het toch ook massief gewaande piramide? Wie zal dan het geheim van deze stupa ontsluiten, van deze koepel, deze afgeknotte kegel? De komende Boeddha zelf? Zal deze stijgen uit de zuil die naar het zenit wijst? Het maanlicht speelt een schimmenspel in de gangen. Schaduwen groeien en verdwijnen met het drijven van de wolken. De groene vochtige kleur van het verweerde steen wordt zilveren glans en het oneindig zachte gelaat van Boeddha wordt nog eens oneindig verzacht door deze slepende stralen. De maan staat vol en licht boven de zwarte bouwval als haar ontglipte ziel. Overdag zoekt het te sluimeren in het binnenste van den versteende heuvel. Een witte kat zwerft door de gaanderijen. Ze is niet weg te jagen en telkens keert ze op één plek terug, in een hoek van de vijfde gaanderij, waarin de gaafste Boeddha troont en daar onder zijn bed belaagd wordt door lustvrouwen. De witte kat strijkt zich tegen de stenen. Niets deed mij sterker geloven aan de zielsverhuizing.
U hoorde een fragment uit het dagboek van de schrijver Slauerhof, voorgelezen door Mart van den Buske. Thank you. Marijke Klokke is verbonden aan de Rijksuniversiteit van Leiden. Ze geeft er les over de kunsten en godsdiensten van Indonesië en wijdde dit jaar haar colleges in het tweede semester aan de Borobudur. Fred Gales praat met haar over de datering, verhalende reliefs, beelden, vorm en functie van dit boeddhistische monument. Hoe oud is de Borobudur?
Ja, dat is niet helemaal duidelijk. Hij ligt op Midden-Java. En er zijn in Midden-Java zijn er inscripties gevonden en die zijn gedateerd. En op basis daarvan kunnen we wel een beetje een idee hebben uit welke tijd de Borobudur dateert. Maar helemaal precies weten we het eigenlijk nog steeds niet. Maar het moet ergens aan het eind van de 8e en het begin van de 9e eeuw zijn geweest. En je kunt aan de bouw zien dat men ook niet onmiddellijk één plan heeft gekozen. En dat er ook bepaalde delen later zijn dan andere delen.
Waar kun je dat dan zien?
Nou, een van de makkelijkste dingen eigenlijk om te noemen is de verborgen voet. In 1885 is er ontdekt dat achter het eerste terras, dat is het onderste gedeelte van de Borobudur, en dat is een vrij kale muur eigenlijk zou je kunnen zeggen, die vrij ver naar voren uitsteekt. En het bleek dat als je al die stenen weghaalt, dat daarachter nog een, ja, wat dan de verborgen voet wordt genoemd, een oorspronkelijke voet. Het onderste deel van het monument zoals het oorspronkelijk gebouwd was. En het bleek dat op die verborgen voet dat daar ook prachtige reliefs waren te vinden.
Hoe ziet het er nou uit? Hè? Sommige mensen zeggen dat het een stupa is. Anderen noemen het ook wel een terrassenpyramide.
Het is een heel groot gebouw in oppervlakte zou je kunnen zeggen. Niet zozeer in hoogte. Aan de basis meet het ongeveer 113 bij 113 meter. En dan bestaat het uit een basis die min of meer vierkant is. En daarbovenop zijn telkens kleiner wordende terrassen gebouwd die ook een vierkante vorm hebben. En daarbovenop zijn cirkelvormige terrassen te vinden, drie cirkelvormige terrassen. En op die bovenste staat een element dat lijkt op een stupa, dat is wat genoemd wordt de topstupa of de hoofdstupa van het monument. En die vijf vierkante terrassen, dus niet de basis, maar die vijf vierkante terrassen die daarop liggen, die zijn voorzien van balustrades, waardoor er omlooppaden ontstaan. En daar kun je dan tussendoor lopen. En op die balustrade zijn aan de buitenkant nissen te vinden, waarin Boeddha beelden zijn te vinden. En als je door die gangen loopt, dan zijn links en rechts op de muren reliefs te vinden die boeddhistische verhalen vertellen. Die ronde terrassen, daar weer bovenop, die zijn voorzien van koepelvormige elementen die ook lijken op stupa's, kleine miniatuurstupa's. Maar het aparte van deze stupa's is dat ze voorzien zijn van gaten in een heel regelmatig patroon. En dat er Boeddha-beelden in zijn te vinden, die je dus niet helemaal kunt zien. De hoofdstupa die volgt daarop en die is gesloten. En kenmerkend van een stupa is dat het eigenlijk een reliekhouder is. Dus dat je daarin een reliek van de Boeddha zou verwachten. Er zijn verschillende vormen van relieken. Fysieke relieken van de Boeddha, die zijn natuurlijk heel bekend uit het Theravada-boeddhisme in Thailand en in Myanmar en in Sri Lanka bevinden zich dan in die stupa's haren of tanden of dergelijke van de Boeddha. Maar in het Mahayana-boeddhisme kunnen dat ook teksten zijn. Nou, het probleem bij de Borobudur is dat er eigenlijk geen relieken zijn gevonden. Dus in die stupa is wel een Boeddha-beeld gevonden, maar het is niet helemaal duidelijk of dat er echt oorspronkelijk heeft gestaan of dat het er later is geplaatst. Maar dat zou dan ook een vorm van een reliek kunnen zijn. Maar een andere theorie is dat de verhalen zelf die op de Borobudur zijn afgebeeld, dat die functioneren als een soort van relieken van de Boeddha.
Als je naar die reliefs kijkt, hè, dan begin je bij de, zeg maar, de samsara, hè? De gewone wereld. En dan stijg je langzaam op, langs via de Jataka-verhalen, de verhalen van het leven van Boeddha, tot aan de eerste prediking en het hertenkamp in Benares. En dan krijg je een aantal vrij specifiek Mahayana-teksten ook daarbij.
Nou, eigenlijk zijn alle teksten Mahayana-teksten. Want ook die eerste tekst die helemaal onderop op die verborgen voet is afgebeeld. Dat is de Mahakarma Vibhanga. Dat is een tekst die inderdaad gaat over de karma. Hoe je dat opbouwt, hoe je goed karma opbouwt. En wat de gevolgen zijn van goede daden. Dus het gaat helemaal over dat karma inderdaad. Maar dat is een Mahayana-boeddhistische tekst ook. En ook de Jataka-serie die is herkend, want er zijn veel Jataka-verhalen te vinden op de Borobudur, maar een deel daarvan is nog maar goed geïdentificeerd. En het deel dat goed geïdentificeerd is, is ook een serie verhalen die voorkomt in een Mahayana-boeddhistische Sanskriet-tekst. En ook het leven van de Boeddha, dat is afgebeeld, dat is volgens de Mahayana-boeddhistische traditie, waarbij het einde van het verhaal is de eerste prediking van de Boeddha. Want dat is belangrijk voor Mahayana-boeddhisten en niet het parinirvana van de Boeddha, zoals dat in de Theravada-boeddhistische traditie belangrijk is. En die laatste serie is inderdaad een hele typische Mahayana-boeddhistische tekst, de Gandavyuha. En die is ook nog maar ten dele goed geïdentificeerd. We kunnen de tekst volgen, maar het is niet altijd heel makkelijk om het precies te kunnen volgen. Maar in ieder geval de essentie van de tekst is duidelijk. En die gaat over een pelgrim, Sudana, die op zoek is naar de hoogste wijsheid. En dat is een transcendente wijsheid. En dat is ook iets wat specifiek is voor het Mahayana boeddhisme. En je ziet hem ook eigenlijk op zijn reis, want dat verhaal heeft de grootste nadruk op de Borobudur gekregen. Je ziet hem op zijn reis steeds meer in die transcendente wereld terechtkomen. En ik denk dat die reliefs dan een overgang geven naar de ronde terrassen, die dan ook die transcendente wereld representeren. Wat ik zelf heel erg bijzonder vind van de Borobudur, er is wel eens gezegd, juist door die connectie met de stupa. Nou, een stupa, mensen die stupa's kennen, die denken denk ik in eerste instantie aan een vorm met een grote koepel. En dat is ook opgemerkt bij de Borobudur, dat die dat eigenlijk niet heeft. En er zijn theorieën geweest dat het oorspronkelijk wel de bedoeling was om een grote koepel erop te zetten, maar dat dat doordat het monument ging verzakken, dat dat niet lukte en dat men toen een andere vorm heeft gekozen. Ik denk zelf dat de vorm die het nu heeft juist heel specifiek is en hoort bij dat Mahayana-boeddhisme dat op de Borobudur wordt vertegenwoordigd. Wij zien vaak platte gronden waarbij die ronde terrassen heel goed zichtbaar zijn, of luchtfoto's van de Borobudur, of ook worden er wel prenten of tekeningen gemaakt. Ook in de toeristenhandel zie je dan plaatjes ervan. En er wordt altijd nadruk gelegd op die ronde terrassen, omdat die zo specifiek en apart zijn. Maar in werkelijkheid, als je voor het monument staat, dan zie je die niet. Nou, ook nu, dus gaan heel veel toeristen gaan dat monument op en veel mensen gaan direct naar de top en willen daarbovenop genieten van het uitzicht. Maar als je aan de voet van het monument staat, dan zie je die mensen niet. Die zitten eigenlijk in een gesloten, verborgen wereld daarbovenop dat monument. En zij zelf zien ook niet de mensen die beneden staan. Zij kunnen alleen wijds uitkijken over de wijdse vlakte van het monument.
Dus als je, zeg maar als het ware, via de gangen naar boven loopt, dan loop je dus langs het hele lange verhaal.
Ja.
En dan eindig je in een kaal iets, zeg maar.
Ja, die reliefs, die zijn. Je loopt daar inderdaad door gangen die vrij nauw zijn. En dat effect wordt eigenlijk nog versterkt doordat die vierkante terrassen uitsprongen maken, waardoor er hoeken in zitten, waardoor je zelf als je door die gangen loopt het gevoel hebt dat je eigenlijk niet om die verhalen heen kunt. Je moet eigenlijk wel naar ze kijken. Links en rechts zijn ze van je en die muren, die balustrades, die zijn zo hoog dat je er niet overheen kunt kijken. Dus je wordt eigenlijk gedwongen om die verhalen te bekijken. Dus je wordt inderdaad overspoeld door een hoeveelheid informatie in die verhalen. En dan kom je op die ronde terrassen. En ja, het is alsof de geest helemaal open gebroken is en er dan alle ruimte weer is.
speelt de Borobudur ook een rol in zeg maar, de revival van het boeddhisme in Indonesië. En dat begon eigenlijk via theosofische connecties en deels via Nederland. En via missionering vanuit Sri Lanka en uit Thailand. En nu wordt elk jaar dus een Waisak, de verlichting van Boeddha, wordt bij de Borobudur gevierd. Kun je iets vertellen over het moderne boeddhisme in Indonesië?
Ja, dat boeddhisme is eigenlijk min of meer verdwenen uit Indonesië. Dat is anders dan met het hindoeïsme. Het hindoeïsme is blijven bestaan op Bali. En daar binnen dat hindoeïsme van Bali vind je ook een beetje boeddhisme. Maar dat is toch een heel andere soort van boeddhisme geworden. Maar ja, dat boeddhisme zoals dat op de Borobudur is vertegenwoordigd, dat is echt helemaal verdwenen uit Indonesië. En dat is eigenlijk, grappig genoeg, weer teruggekomen via de Chinezen die Indonesië binnenkwamen. En dus het is eigenlijk, ik denk dat je dat wel kunt zeggen, dat het via de Chinezen is dat het boeddhisme weer is gaan opbloeien. En een heel belangrijke figuur daarin is ook een Chinees geweest, Te Boan An. Die nog scheikunde en natuurkunde heeft gestudeerd in Groningen. En die ook de eerste was die ingewijd werd als boeddhistische monnik. In Myanmar was dat. En later heeft hij volgens mij ook een inwijding ondergaan in Tibet of Nepal, weet ik niet precies. En die heeft, denk ik, ook vrij slim het boeddhisme naar voren geschoven van die drie religies die de Chinezen kennen. Het Confucianisme, het Taoïsme en het boeddhisme. En aanvankelijk gingen die drie samen in een stroming die de Tridharma werd genoemd. Maar ja, door politieke omstandigheden, vanaf 1965 met name, werd er erg ook gehamerd op het geloof in één god. En werd het, dat geloof van die Chinezen werd niet erkend door de Indonesische regering. En die Te Boan An die heeft toen eigenlijk vooral het boeddhisme naar voren gehaald. Omdat Indonesië daar zelf ook relatie mee had. En in die zin heeft de Borobudur daar ook een rol in gespeeld. En hij heeft volgens mij ook als eerste, ik geloof in 1953 als ik het goed heb, heeft hij voor het eerst Hari Waisak ingevoerd op de Borobudur. Nou, het is altijd wel een beetje een problematische verhouding tussen de boeddhisten en de Indonesische regering. Want de Indonesische regering die wil het monument claimen als een nationaal monument. En die wil niet te veel dat het gezien wordt als een boeddhistisch monument. Dus er zijn ook perioden geweest dat de boeddhisten daar een beetje van geweerd werden. En dat die viering van Hari Waisak, dat mocht alleen dan maar een beperkt aantal mensen mocht naar boven. Of het mocht alleen aan de voet van het monument gevierd worden. In ieder geval, men probeerde te voorkomen dat het monument te veel geclaimd werd door de boeddhisten.
En je hebt allerlei richtingen, want de Theravada is bijvoorbeeld vertegenwoordigd ook, met een grote tempel in Jakarta, als ik me dat goed herinner. Maar je hebt nog andere vormen als de Buddhayana, dat is van Te Boan An. En de Kasogatan, een Indonesische vorm.
Ik ben eigenlijk niet zo goed bekend met de Kasogatan, maar wel de Buddhayana van Te Boan An. Ik denk dat dat ook van hem een beetje een poging was om juist alle verschillen, om die weer bij elkaar te brengen. Want dat is eigenlijk een richting waarin het Theravada-boeddhisme, het Mahayana-boeddhisme en het Vajrayana-boeddhisme samengevoegd zijn. Ik ben wel eens in een vihara geweest in Oost-Java. Dat was de vihara Mojopahit in Trowulan. Ja, die naam Mojopahit is natuurlijk ook een poging om de relatie met het verleden van Indonesië te leggen. Want Mojopahit is ook een oud Indonesisch rijk in Oost-Java. En het centrum lag in Trowulan, dus die plek waar die vihara ligt. Dat was echt een vihara van dat Buddhayana. En daar zag je in de tempel eigenlijk, zag je dan drie beelden die dan elk een van die stromingen vertegenwoordigd. Het Theravada-boeddhisme werd vertegenwoordigd door een beeld van de Boeddha. Het Mahayana-boeddhisme vertegenwoordigd door een beeld van de Bodhisattva Avalokiteshvara. En het Vajrayana-boeddhisme werd dan vertegenwoordigd door Tara. Maar dit is eigenlijk ook een hele unieke Indonesische vorm van boeddhisme die nergens zo voorkomt. Het is een beetje een Indonesisch maaksel.
U hoorde Marijke Klokker. In 1939 schreef N.J. Krom een artikel over de van de Borobudur afkomstige Boeddha-kop van de Koninklijke Academie der Wetenschappen. Nog steeds is dit deel van een Boeddha-beeld te zien in het Trippenhuis in Amsterdam, waar de academie is gevestigd. Fred Gales praat met de historicus en academielid Peter Klein over de Boeddha-kop.
De Boeddha-kop is een beeld van de Borobudur dat Reinwart, dat was een Duitser, naar Nederland heeft gezonden. In, als ik me niet vergis, 1817. En dat was eigenlijk een heel uitzonderlijk gebeuren. Dat men überhaupt belangstelling had voor, ja, wat moet je het noemen? De archeologie, de kunst, de religie van de buiten-Europese wereld. In dit geval dus van Java. Dat was destijds in heel Europa eigenlijk nauwelijks tot ontwikkeling gekomen. En Reinwart, die op zich een merkwaardig mens is geweest, heeft dat ingezien. En men heeft het geluk gehad dat hij een collega had hier in Nederland, die later hoogleraar van de archeologie in Noorwegen is geworden, hoewel hij van huis uit jurist was. Dat was Reuvens in Leiden. En die heeft zich toen als archeoloog verdiept in de, ja, de bodemschatten zoals die Nederland hadden bereikt. En dat was in Europa destijds uniek, bijzonder en eigenlijk heel indrukwekkend. Reinwart bijvoorbeeld, de man die die kop naar Nederland heeft laten zenden, was van huis uit een kruidkundige, een self-made man uit Duitsland, die als apothekersassistent in dienst kwam, maar zich eigenlijk al in het begin van de 19e eeuw tot hoogleraar in Franeker had ontwikkeld en later ook tot hoogleraar in Leiden. En hij was een allesweter en een alleskunner. Men noemt hem de beleefdste en aangenaamste man, ook voor vrouwen. En dat was hij, blijkbaar. Is uitgezonden door koning Willem I naar Java. Indië was toen Java, kun je zeggen. Waar hij onder meer directeur van de plantentuin is geweest, die hij daar heeft opgericht. En hij had een encyclopedische kennis, was niet geïnteresseerd in Indië als zodanig, maar de plaats van het Indische gebeuren in de wereld. Ook dat is vrij modern. En hij zei, toen hij in Indië kwam, was hij diep onder de indruk. En zei, alle kennis moet tot het hemelse voeren. En Indië, dat is eigenlijk, zo was de wereld vlak na de schepping. Zo mooi, zo prachtig. En hij is daar met een kleine 10 jaar geweest. heeft veel tot stand gebracht, tegen een vorstelijk salaris moet gezegd worden, keerde daar terug en heeft zich vervolgens ja, met van alles en nog wat bezig gehouden. Werkelijk van alles en nog wat. In die zin was hij geen modern specialist, maar een universeel geleerde die eigenlijk veel meer in de 18e eeuw thuis hoort dan in de nieuwe ontwikkelingen van het wetenschapsgebied in de 19e eeuw. Reuvens, zijn collega, was werkelijk geniaal, denk ik. Man die volstrekt uniek is geweest in Europa en de wereld die tijd, door in aansluiting op de ontdekking van de oudheidkunde, zoals Winkelmann in Duitsland in de 18e eeuw had verricht, en zoals later in het nabije oosten door de vondst van de steen van Rosette en dat soort dingen, heeft hij dat eigenlijk ook weer universeel opgepakt en heeft daarbij onderzoeksmethoden bedacht die volstrekt modern waren. Namelijk, de archeologie diende vaak politieke doeleinden, had propaganda en Reuvens stelde zich het doel te meten om op die manier te weten. En dat is natuurlijk een hele moderne aanpak die overigens destijds door niemand in Europa is gevolgd, ook in Nederland niet. Pas in de 20e eeuw is de archeologie in Nederland weer tot ontwikkeling gekomen. Maar Reuvens stond werkelijk aan het begin van de moderne archeologische wetenschap. Hij keek ook naar de hunebedden in Drenthe. Hij ging er zelf op uit. In aansluiting op de romantiek, zoals die te bloeien, toch ging hij zelf het veld in om te zoeken. En daar hoorde ook die Boeddha-kop bij. En dan maakte het voor hem niet uit of dat nou Indië was of wat dan ook. Hij wilde weten. Een echte geleerde in de moderne zin van het woord. Terwijl hij aan de andere kant met beide voeten nog in die ouderwetse wereld stond. Heel interessant.
En die Boeddha-kop die is nog steeds in het Trippenhuis?
Die wordt nog steeds in het Trippenhuis bewaard. Dat moet maar zo blijven, denk ik. Dan blijft hij tenminste bewaard. Wat men er verder mee doet, of daar nog verder nieuwe inzichten kunnen komen, dat durf ik niet te zeggen. Het is een geluk dat hij bewaard is gebleven in elk geval. In die tijd bestond daar geen belangstelling voor. En zeker de oud-Indische cultuur, en de oud-Oost, dat was barbarij. Maar pas rond 1900 krijgt de Nederlandse wetenschap, Nederlandse geleerdheid, niet alleen in de beta-wetenschappen, de natuurwetenschappen, maar ook in de cultuur en sociale wetenschappen, die krijgt dan de dimensie en dan komt dat weer naar voren. Overigens na de Tweede Wereldoorlog, nu komt er enige verandering in, heeft het lang geduurd voordat het wetenschapshistorische onderzoek aandacht ging besteden aan de betekenis van Indië voor Nederland. En die is toch groot geweest. Zoals de economische betekenis van Indië groot is geweest, is denk ik de culturele en wetenschappelijke betekenis van Indië voor de Nederlandse wetenschap heel groot geweest. Merkwaardig goed gaat men in na de Tweede Wereldoorlog zich in eerste instantie verdiepen wat heeft de Nederlandse wetenschap voor Indië betekend. Ik denk dat ik de eerste ben geweest die zich het omgekeerde is gaan afvragen wat heeft Indië voor de Nederlandse wetenschap betekend. En dat was veel. En het is natuurlijk hoogst vermakelijk om de huidige hype van de nationale identiteit zo op Nederland toe te spitsen. Als er één gebied is waar je niet van een echte nationale identiteit kunt spreken, Nederland is. En wat de inbreng van Azië is geweest in de Nederlandse cultuur, is enorm. De tulp is een Aziatische bloem, geen Nederlandse. En ze komt uit Ogheden, Turkije. Schande.
En als ik nou goed begrijp wat Krom schrijft, is die Boeddha-kop een tijdje weggestoft op zolder. En
toen ja, weer... dan is het vergeten geweest, ja. Ik weet eigenlijk ook niet wie nou op de gedachte gekomen is dat dit toch de moeite waard was. Dat zou ik niet weten. Het is best mogelijk dat het per ongeluk bij de academie achter is gebleven. Dat het eigenlijk naar het Museum van Land en Volkenkunde had gemoeten, maar dat men het toen over het hoofd heeft gezien. Dat zou mij niet verbazen.
En tot zover deze uitzending van de Boeddhistische Omroep, waaraan werd meegewerkt door Fred Gales. Techniek Rob Gerritsen, presentatie en eindredactie Ton Maas. Als u een van onze radio- of televisieuitzendingen heeft gemist of meer wilt weten over onze programma's, kijk dan op onze website www.boeddhistischeomroep.nl. Van dinsdag tot en met vrijdag zijn we ook telefonisch bereikbaar tijdens kantooruren op nummer 035-629-3191. Dat is 035-629-3191. Morgenmiddag om 13:59 op Nederland 1, Coming Home, een documentaire over de crematie van Kandro Lamo, die we overigens eerder uitzonden. Morgenavond om 8:00 bij De Bos op deze zender, ons tweewekelijks programma De Middenweg, waarin een gesprek met jazzzangeres Ineke van Doorn over het verband tussen zen en zingen. En volgende week zaterdag in Reflecties een reportage uit Spanje over de POA-training die Lama Ole Nudal onlangs gaf aan 2.500 van zijn volgelingen. Graag tot dan.